Grand Prix van Zandvoort, de Tour de France, het EK voetbal en de Olympische Spelen. Het belooft een zomer vol helden te worden. Als luisteraar van Formule 1 Paddock Praat hebben we nu een tijdelijke aanbieding voor je. Ontvang 3 nummers van Formule 1 Magazine, Pro Cycling, Fiets of Helden voor slechts €15. Ga naar formule1.nl/zomer en ervaar de sportzomer als nooit tevoren.
Formule 1 Paddock Praat, Grand Prix Update.
Welkom bij deze Paddock Praat Update. En we gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Canada. Dat doen we met mijn collega Frank Woestenburg. Ja, Frank, als ik denk aan de Grand Prix van Canada, dan denk ik altijd van ja, dat is een mooie baan, een mooi circuit. Er gebeurt altijd van alles. De muren staan er dichtbij. Het is, ligt op een eiland. Hoe zit het met jou?
Ja, dat allemaal. En een mooie stad, niet te vergeten. Het is altijd een van mijn favoriete races op de kalender, moet ik zeggen. Maar dat heeft ook te maken met inderdaad het circuit. Hè. Er gebeurt altijd wel wat. Maar zeker ook met de stad. Die bruist dan echt. Allerlei concerten in het centrum. En er is van alles te doen. Het is altijd vol natuurlijk. Dus altijd wel een genot om daarheen te gaan, moet ik zeggen.
Ja, leuk is dat. Het is, ook als je hoort, iedereen in de paddock, is het wel een van de races die bij iedereen wel in de top 5 staat of zo. Hè?
Ja, het is natuurlijk ook een race met een bijzondere geschiedenis. Hè? Als je kijkt naar de incidenten die altijd plaatsvinden. Ik denk dat we allemaal wel de World of Champions kennen. Hè? Waar wereldkampioenen tegen de muur na de laatste chicane, waar ze in de muur klappen, geregeld. Ja. En dat kan ook komend weekend weer gebeuren. Maar ja, het is een semi-straatcircuit met een bepaalde... Ja, het is gewoon een uitdagende baan. En snelle bochten, lastige chicaans. En de muur is nooit ver weg. En een foutje zit in een klein hoekje natuurlijk. En dat zien we maar vaak genoeg. Dus het is nooit een saaie race. We hebben net Monaco achter de rug. Hè, dat was natuurlijk een verschrikking. Afgezien van de eerste ronde, waar het natuurlijk wel volop spektakel was. Maar daarna was het absoluut een hele saaie, vooral ook langzame optocht. En nu gaan we naar Canada en dat is wel iets om eruit te kijken.
Ja, zeker. Je gaf net al aan die Wall of Champions. Ik heb vernomen dat ze daar een kleine aanpassing hebben gedaan. Hè?
Ja, ze hebben daar nu een hele dikke Tech Pro barrier voor gezet. Om de coureurs en de auto's een beetje te klappen wat te dempen. Ja. En aan de ene kant is dat wel logisch, hè? Want het is natuurlijk een levensgevaarlijke bocht als je er te hard inklapt. Maar goed, aan de andere kant, het neemt ook wel weer iets van de charme weg, moet ik heel eerlijk zeggen. En dat klinkt misschien een beetje stom, maar als je daar over het circuit loopt, en ik ben er wel eens langs gelopen, en dan zie je daar in de muren, dan zie je dan ook nog de verf van de auto's zitten. En dat heeft iets heroïs. En,
ik begrijp het.
Het wordt nu toch een beetje afgezwakt.
Maar goed, er is nog een andere speler die heel leuk kan worden dit weekend. Er hangen aardig wat buien, heb ik begrepen. Vooral vandaag en morgen kunnen we aardig plens water verwachten.
Ja, flinke kans op regen. Ja, 80% vandaag, 60% morgen. En ook zondag tijdens de race wordt er nog regen verwacht.
Kijk, leuk. Leuk, daar kijken we uit natuurlijk.
Ja, dat is leuk.
Gave races, ja.
Het brengt... het maakt de race onvoorspelbaar. Het kan ook voor wat complicaties zorgen. Ik weet zelf nog de race van 2013, van die Jenson Button won. Hè, die race
2011.
Wat zeg je? Oh, 2011, ja.
Ja.
2013 was een ander bijzonder jaar, komen zo misschien nog op. Okay. Maar 2011, die race gaat de geschiedenis in als de langste race ooit. Hè. Die duurde ruim 4 uur met de nodige onderbrekingen vanwege de regen. Ja. En uiteindelijk werd die race gewonnen door Jenson Button met liefst 6 pitstops.
Dat was sensatie. Knotsgek, ja.
Ja, maar wat me vooral bij is gebleven van die race is dat... die race is daar natuurlijk zondagmiddag. Hè? En veel collega's in het mediacentrum die boeken dan een terugvlucht naar huis op zondagavond. Je kan vanaf 9 uur tot 11 uur heb je diverse vluchten naar Europa.
Ja.
Die heb ik zelf ook geregeld genomen. Maar ja, toen door dat oponthoud liep natuurlijk het hele tijdschema in de soep. Dus je zag toch collega's danig in de stress raken. En op een gegeven moment werden collega's voor de keuze gesteld van... Ja, moet ik nou een raceverslag maken of hier blijven? Of moet ik toch maar mijn vlucht gaan halen? Maar ja, en er zijn toch diverse collega's, ik zal de namen niet noemen... die de koffers hebben gepakt en eieren voor hun geld hebben gekozen... en naar huis zijn gevlogen.
Zonde!
Ja, om al het gedoe te voorkomen, weet je, met omboeken en extra overnachting en noem allemaal maar op. En dat staat me vooral bij, los van de regenbuien en de perstent die je toen had, die bijna weggeblazen dreigde te worden. Maar
oh, wow.
Het was een bijzondere editie.
En je geeft ook aan 2013, was ook een bijzondere editie.
Ja, nou ja, goed. Als je, ik graaf dan even in mijn geheugen. En dan, als ik aan Canada denk, dan denk ik altijd aan die race van Jenson Button. Ik denk aan alle concerten in het centrum van de stad uiteraard. Maar ik denk dan ook altijd vaak wel even aan Guido van der Garde. Die, had daar, die reed natuurlijk 2013 Formule 1 voor Caterham. En, ja. Nou ja, die beleefde in Canada toen een dramatisch raceweekend. En hij veroorzaakte, hij had twee crashes. Eentje met Webber en eentje met Hulkenberg. Ja. En hij werd daarvoor ook gestraft. En ik weet nog dat Webber hem na de race nog een P-driver noemde with no mirrors.
Oh ja. En, ja, pijnlijk. Ja,
ja, wat het geval was, Guido reed natuurlijk achteraan in het veld. Webber reed toen in de Red Bull vooraan. En Guido kreeg een blauwe vlag, moest aan de kant. Maar hij naderde een bocht en hij stuurde gewoon in de bocht. En Webber die wou binnenlangs, zeg maar, of binnendoor. En Guido kreeg daar de schuld van, wat ik niet terecht vond trouwens. Want Webber had gewoon even een ander moment moeten kiezen om in te halen. Het was gewoon een beetje een onbesuisde actie van hem. Maar goed, zelfkritiek was Webber niet vreemd. En ja, dus. Maar het was vooral een heel vervelend weekend voor Guido. En ik weet ook nog de reacties binnen het team na afloop. Dat hij werd er echt wel stevig op aangesproken. En dus ik denk dat het een van de dieptepunten van zijn Formule 1 carrière was. Maar goed, dat is altijd een herinnering die bij Canada bij mij nog even naar boven komt.
Ja, snap ik. Ja. Dan nog even het laatste nieuws wat er allemaal speelt daar. Want er gebeurt genoeg. Het grootste is denk ik wel gisteren de aankondiging van de nieuwe reglementen van 2026. Althans, ze waren al eerder aangekondigd, maar nu wat concreter vanuit de FIA. Kun je er wat meer over vertellen?
Ja, ik kan er vooral over vertellen dat de coureurs er niet blij mee zijn. Hè? Die vrezen dat de Formule 1 of dat de auto's nog langzamer worden. Ja. En zelf deel ik die angst ook wel een beetje, moet ik zeggen. Als je de vergelijking maakt met vroeger. Weet je, wanneer je als fan naar een Formule 1 race gaat, dan wil je weggeblazen worden, hè, door de sensatie van geluid en snelheid. Nou ja, het geluid is er al. Die sensatie is al weg. Hè? Vroeger had je natuurlijk de V10, V12 motoren. Nou, dat is nu allemaal heel anders. En nou ja, de snelheid die dreigt ook maar minder en minder te worden. En dat is jammer. Ja, de auto's die zijn te zwaar. Die worden volgend jaar wel iets lichter. Maar het verschil is met 30 kilo. Dus dat is vrij marginaal.
En, ja, dat was gisteren ook bij de persco. Hè, met Hamilton is even, ja, ze worden lichter, maar het is maar 30 kilo. Ze zijn nog steeds gewoon zwaar.
Ja,
punt.
Ja, ja, precies. En Albon zei het ook. Hè, die Alexander Albon van Williams. Die was bang dat het... Ja, die sprak geloof ik over extreem langzame auto's. Of een extreem langzame Formule 1. En... ja, wat je krijgt is een, hoe noem je dat? Een hybride aandrijflijn, hè, die het vermogen gelijk verdeelt over een grote batterij en een conventionele verbrandingsmotor.
En dat is ja, maar even goed om uit te leggen voor de luisteraar. Het is nu 20-80 en het wordt dan 50-50, zeg maar.
Ja, en dat is natuurlijk hartstikke interessant en uitdagend voor de motorfabrikanten, hè, om lekker mee aan de slag te gaan. Alleen de vraag is of het natuurlijk spektakel op de baan ten goede komt. En een andere grote verandering is trouwens dat we afscheid nemen van DRS. Hè?
Ja.
Ja, de auto's krijgen wat meer, hoe zeg je, actieve aerodynamica. Hè? Dus beweegbare achtervleugels, voorvleugels ook, geloof ik. En wat voor DRS dan? Ja, en dat moet het makkelijker maken om auto's te volgen en in te halen. En wat je verder nog krijgt is natuurlijk ik weet niet precies hoe ze het noemen uit mijn hoofd, maar een soort powerknop. Hè? Als je gaat inhalen, dat je die knop kan gebruiken en dat je korte tijd extra vermogen krijgt om het inhalen dan te bevorderen. En dat is eigenlijk de vervanging van DRS. En, het zijn nogal wat veranderingen. Alleen de vraag is of wat het voor effect gaat hebben op de baan.
Ja, dat absoluut. En wat Hamilton ook aangaf en ook Albon inderdaad, van dat er een aantal coureurs zijn die deze auto al in de sim hebben getest. Ja. En die waren allemaal een beetje unaniem van, oeh jongens, dit is niks. Dat is...
Ja, ik denk dat het voelt toch een beetje alsof de Formule 1 zich op glad ijs beweegt. Hè? En dan heb ik het niet alleen over de aanpassingen aan de auto's, maar ook over de keuze voor de circuits. Hè? Meer races in het Midden-Oosten of in landen zonder autosportcultuur. Terwijl de echte racecircuits dreigen te verdwijnen af en toe. Je hebt natuurlijk altijd al het gedoe met de track limits, hè? In plaats van de ouderwetse grindbakken. Het geluid is al minder. De snelheid staat onder druk. Dus ja, weet je, de sport moet wel de sport blijven. En Formule 1 is van oudsher natuurlijk een proeftuin, hè, voor de fabrikanten, voor de stratenauto's en dergelijke, voor de ontwikkeling.
Ja.
Snap ik ook. Alleen het spektakel op de baan bepaalt natuurlijk wel het bestaansrecht en de amusementswaarde van de sport. En daar moet je wel voor waken.
Nou ja, absoluut. Ja, gisteren gaf Nico Hulkenberg ook aan van, nou ja, er zijn nog een hoop punten waar hij ook zijn twijfels bij heeft. Maar zeg, ja, we hebben nog anderhalf jaar, dus hopelijk kunnen we wat van die punten nog aanpakken. Ja. Maar er was ook nog wat anders wat speelde, of nu speelt eigenlijk, dat ja, de FIA en de FOM liggen niet altijd op één lijn. En nu blijkt dat de FOM niet helemaal akkoord is gegaan met de reglementen die ze gisteren hebben gepresenteerd vanuit de FIA. Dus het schijnt daar een beetje te rommelen.
Ja, ja, het rommelt daar al langer tussen beide... Tussen beide instanties. En dus ja, daar krijg je nooit je vinger achter wat er precies speelt. Het is natuurlijk één groot politiek spel. Maar het kan best zijn dat er nog een en ander aangepast gaat worden uiteindelijk aan de reglementen. Onder druk. Of onder druk van de teams. Of onder druk van FOM of wat dan ook. Dus nou ja, we gaan het afwachten.
Ja, er speelt in ieder geval weer genoeg. En ja, natuurlijk ook op het gebied van de rijdersmarkt. Zo zijn er twee jongens die dit deze week wat bekend hebben gemaakt. De eerste is Ocon, die heeft gezegd, ik vertrek bij Alpine. En de andere is Perez, die heeft gezegd, ik teken 2 jaar bij Red Bull. Ben je verrast met deze twee gebeurtenissen?
Nou, om met mijn grote vriend Perez te beginnen. Ik ben wel verrast door de timing, moet ik eerlijk zeggen.
Ik ook hoor, eerlijk gezegd. Net als net nu de resultaten wat minder worden, wordt het verlengd.
Ja, maar... en hij staat natuurlijk al langer ter discussie. Hè? Vorig jaar had hij natuurlijk ook een lange, zware vormdip. Eigenlijk ook na de eerste race van het seizoen. Toen begon hij goed, viel hij ver terug. En dat zie je nu eigenlijk ook weer gebeuren.
Ja.
En nu is het misschien nog wel wat spannender als je kijkt naar de stand in het kampioenschap. Hè? Constructeurskampioenschap. Vorig jaar werd Red Bull nog gewoon wereldkampioen, bij de constructeurs ook. Ja, nu kunnen zij zich wat minder veroorloven. Dus in die zin vind ik het een merkwaardige keuze. Aan de andere kant snap ik het ook wel weer, want ze kiezen natuurlijk ook wel een beetje voor stabiliteit binnen het team. Hij pakt doorgaans ook wel weer zijn punten. Het is geen slechte coureur. Ik ben er ook weer niet van onder de indruk, moet ik eerlijk zeggen. En hij brengt natuurlijk een heleboel geld binnen met zijn Mexicaanse sponsors. En dat is natuurlijk ook wel welkom voor Red Bull. Er gaan allerlei bedragen zingen rond. Maar het gaat in ieder geval om vele tientallen miljoenen. En ik weet niet of dat een overweging is geweest. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. En persoonlijk moet ik eerlijk zeggen, vind ik het wel jammer. Ik bedoel, je weet, ik ben geen fan van Perez. Ik vind hem als coureur overschat. En als mens vind ik hem arrogant eigenlijk. Vervelend. Het is niet dat ik hem het stoeltje bij Red Bull ook gun. Alleen ja, ik had het leuk gevonden als er wat nieuwe dynamiek binnen het team was ontstaan. Dat Max misschien wat meer uitgedaagd wordt door een andere teamgenoot. Ik moet eerlijk zeggen, Yuki Tsunoda, die doet het natuurlijk goed dit jaar bij Visa, RB. Had ook wel een promotie gegund. Ik weet niet of hij er klaar voor is, eerlijk gezegd. Maar het had wel weer voor andere dynamiek gezorgd. En had het wel interessant gemaakt. Bij Perez weet je wat je krijgt. Nou ja, ik vind het een zesje als coureur. En daar nemen ze dus kennelijk even genoegen mee. Ik begreep trouwens wel dat het ging over 2 jaar. Maar ik begreep wel dat het 1 jaar is plus een optie voor nog een jaar.
Dus, dat heb ik ook begrepen inderdaad.
Ja, dat betreft wel de handen een beetje vrij, hè?
Maar goed, het is ook wel een duidelijk teken aan de wand voor wat je al aangeeft voor jongens als Tsunoda en Ricciardo. Ja. Ja, die weten nu zeker dat ze volgend jaar weer niet gaan doorschuiven. Dat is voor hun toch ook wel een soort van klap in het gezicht van, ja jongens, we zitten bij het opleidingsteam. Ja. De volgende stap is Red Bull. Wat nu?
Ja. Ja, zeker. Maar het feit dat het ook weer een 1+1 contract is, hè, dat betekent ook wel dat ze snel kunnen anticiperen op ontwikkelingen op de markt. Hè. En eigenlijk hangt alles af van wat Max Verstappen gaat doen. Want ik denk dat, stel dat Max na volgend seizoen weg zou gaan, ja, dan heeft Red Bull ook weer de handen vrij. Ik bedoel, Carlos Sainz is natuurlijk ook nog zou ook nog een optie zijn dan bij een vertrek van Verstappen. Dus ik denk dat iedereen het een beetje in de gaten houdt. En Tsunoda riep er in Canada ook wat over, hè, over zijn contractsituatie. Ja. Dat hij wel aast op promotie naar Red Bull op termijn. En dat hij wat toezeggingen wil van of zekerheden of vanuit Red Bull over zijn sportieve toekomst. Dus Red Bull zit een beetje in een luxe situatie, denk ik. Dat ze een goede coureur op de achterbank hebben. En Lawson ook nog niet te vergeten. Ricciardo reken ik daar trouwens niet toe. Ja. Maar dat ze best wel flexibel zijn om te kunnen reageren op wat er gaat gebeuren.
Ja, en je tipt net al eventjes Carlos Sainz aan. Die laten ze dus lopen.
Ja, ja, voor nu wel, ja. En de vraag is wat Sainz gaat doen. Hè. Voor Mercedes is die geen optie. Nee. Ja, dus ik las wat quotejes van hem waarin die aangaf dat je als coureur vooral naar de lange termijn moet kijken. Niet naar de korte termijn. En dat het best kan dat je af en toe 1 of 2 mindere seizoenen op de koop toe moet nemen. Dus in feite, als je het vrij vertaalt, stuurt hij dan op een transfer naar Audi. Hè?
Dat zou je zeggen, al grond ze nu ook wel weer van de geruchten dat hij toch iets schijnt te hebben getekend met Williams voor 2 jaar.
Ja,
dus ja. Ja, het schijnt bij de volgende race meer bekend te worden. Maar goed, als hij natuurlijk weer bekend maakt waar hij gaat rijden, dan komen de andere poppetjes ook meer op hun plek. Want ja, jongens als Ocon, ja, waar gaat hij rijden? Hij heeft nog Haas, Williams en Steek Audi over.
Ja.
Dus ik denk dat het allemaal weer afwachten is van, nou, eerst was het Perez, wie komt er bij Red Bull te rijden? Ja. En nu is het, ja, de volgende is Sainz en dan loopt het zo af.
En dan Ocon. En ik ben ook wel heel benieuwd waar hij terechtkomt. Want hij staat niet bekend als een sympathieke, makkelijke jongen. Hè. Er zijn altijd problemen rond Ocon. Nu natuurlijk ook weer weg met gedoe aan het eind van het seizoen weliswaar bij Alpine. Wie wil hem nog? Want je haalt natuurlijk wel een goede coureur binnen, maar je haalt ook een hoop ellende binnen. En ik ben benieuwd wie het aandurft.
Ja, ik ook. Nou, allemaal weer ontwikkelingen die we natuurlijk op de voet gaan volgen, ook op onze website. Nou, volg het vooral allemaal. Dan de race zelf, of althans het hele Grand Prix weekend. Het gaat vanavond onze tijd beginnen met inderdaad de regenachtige, waarschijnlijk vrije trainingen. Gisteren werd ook wel aangegeven door Verstappen en Perez van, nou, voorhand hadden ze gezegd, de Grand Prix van Canada ligt qua circuit een beetje in de lijn van Monaco. Dus ze verwachten niet dat ze hele grote stappen vooraan zullen zetten. Maar toch gaven ze beide aan dat ze iets in het setup hebben gevonden waardoor ze hopen meer vooraan te kunnen strijden.
Ja, dat mag ik wel verwachten van Red Bull, hè, dat ze vooraan strijden. En dat zal ook best gebeuren. Alleen, ik begreep ook dat ze vooral beducht zijn voor Ferrari, hè, als je het hebt over de pure snelheid. Dus ik denk dat Red Bull hier niet de favoriet is om te winnen. En dat in eerste instantie Ferrari zal zijn en gevolgd door McLaren en Red Bull. Maar het ligt wel dicht bij elkaar natuurlijk. En,
ja, super toch? Ik bedoel, voor ons als kijker en als fan is het natuurlijk geweldig om te zien dat die jongens allemaal zo dicht op elkaar rijden. En dat een heel klein foutje gelijk wordt afgestraft en dat je niet eens verder komt dan Q1, zoals we vorige keer zagen in Monaco.
Ja, de spanning in het kampioenschap is wel terug natuurlijk. Hè. En zeker ook als je iets verder kijkt naar de constructeurstitel. Ferrari heeft natuurlijk een sterke line-up. En McLaren ook met 2 min of meer gelijkwaardige coureurs. Bij Red Bull ligt dat wat anders. Hè? Bij Perez die toch wel tegenvalt. Ik ben benieuwd hoe hij zich gaat houden. De druk zal ook wel weer toenemen. Want stel je voor dat hij het nu weer af laat weten. Ja, dan krijg je toch allerlei verhalen over. Was het wel zo slim dat Red Bull hem weer een nieuw contract heeft gegund? En kunnen ze er nog onderuit? En hoe moet het nou verder? Dus ja, ik ben heel benieuwd.
Ja, we gaan het zien. Nou, we gaan ons opmaken voor waarschijnlijk een heel leuk en spannend raceweekend. En ja, bedankt voor het luisteren allemaal. Frank, wij spreken jou weer op zondagavond na de race. En dan hopelijk kunnen we terugkijken op een fantastische kwalificatie en een geweldige race.
Ik hoop het ook.
Oké, hey, dankjewel Frank.
Goedjes, doeg.
Yo, hoi hoi. Tot zover deze update. Volg ons op dit kanaal om als eerste een nieuwe update te ontvangen. En check het laatste race nieuws op formule1.nl. Hoi hoi.
Bereid je voor op een zomer vol sport. Met onze tijdelijke deal ontvang je 3 sportmagazines voor slechts €15. Duik in de inspirerende verhalen van topsporters. Verdiep je in de nieuwste race technologieën of ontdek de mooiste fietsroutes. Allemaal terwijl je geniet van een zomer vol sportieve hoogtepunten. Ga naar formule1.nl/zomer en grijp de kans voordat het te laat is.